Welkom bij Boost, de podcast waarin jij leert hoe je een gezonde relatie met je eigen lijf ontwikkelt.
Zo voel jij je eindelijk weer beter in je vel en kan je alles uit het leven halen.
Ik ben Céline, ik ben diëtiste.
En ik ben Goedroen, psycholoog en personal trainer. En dit is de Boost Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Boost Podcast. Vandaag hebben we weer een speciale gast bij ons, namelijk Anastasia. Ik ken haar zelf sinds de eerste lockdown van hilarische video's op Instagram. Ik zie haar een beetje ook als een confidence queen. Maar Anastasia, ik mocht jezelf ook eens kort voorstellen. Wie ben je? Wat doe je? Stel jezelf eens kort voor.
Hi guys, ik ben eerst en vooral super blij dat ik hier ben. Ik ben ook super blij dat wij een podcast aan het inblikken zijn. Dat wil dus zeggen dat we mogen uitweiden. That we have the time, dat de mensen die aan het luisteren hebben, dat die ook de tijd hebben. En ik ben super blij om jullie in het echt te zien. Want ik vind jullie trouwens alle twee fantastische dingen doen. En de wereld heeft het ook zeker en vast nodig. Wie ben ik nu? Sinds een jaar refereer ik naar mezelf als mama. Want ik vind dat dat toch mijn belangrijkste job is op dit moment. En voor de rest heb ik een marketingbureau met focus op creatieve advertising. Ik heb sinds kort ook, zoals hij zegt, Confidence Queen. Ik heb de School of Confidence. Dat is een traject, een cursus online om meer zelfvertrouwen te krijgen. En dat is iets dat ik ontwikkeld heb, omdat ik intussen al vele jaren, vroeger had ik geblogd, dan deed ik YouTube, Instagram, en dat ik toch gemerkt heb van als ik dingen post, dat ik constant dezelfde feedback kreeg van de meisjes die mij volgen. En dat is, amai, wat jij draagt, ik zou dat niet durven, I wish I could, of I wish I would. Ik wou dat ik je zelfvertrouwen had, en ik snapte dat volledig niet, want ik ging dan een keer, pliep, pliep, gaan piepen op die hun profielen en zo. Yeah. En dat waren echt boss-ass bitches. Zeggen wij bitches op de Get Your Boost?
Je mag alles gebruiken wat je wilt van woorden, schat.
En dan dacht ik van, what the fuck? Waarom zien die dat zelf niet? En ik kon dat niet goed plaatsen. En dan ben ik eigenlijk echt gaan zoeken van, waar loopt het mis bij heel veel mensen? En ik denk dat het gewoon ook zo belangrijk is dat wij allemaal op onze eigen manier die impact gaan maken in de wereld, die verbetering. Want dat is wat wij nu momenteel hebben. Een hele wereld vol met mensen die hun potentieel niet zien.
Super mooi, want als ik naar u zie en als ik uw stories kijk, dan is zo hetgeen wat bij mij zo overheerst van, die haar zelfvertrouwen is echt zalig. En ik kan me inbeelden dat ik ben vrij zelfzeker, maar er zijn heel veel jonge, knappe vrouwen, maar ook even goed mannen, die onzeker zijn. Dus ik snap wel, als ze naar jouw stories kijken, dat ze zoiets hebben van, dat is ook iets wat ik wil. Maar is dat altijd al geweest zo bij u?
Nee, dat is zeker niet zo geweest. Ik ben ook een immigrant. Ik zeg altijd, ik ben het kind van immigranten, maar ik ben zelf eigenlijk geëmigreerd en soms vergeet ik dat een beetje. Ik heb een broer die hier geboren is. En ja, bij gevolg heb ik inderdaad ook de discriminatie meegemaakt. Pas op, ook heel veel goede dingen. Ik heb heel veel compassie en liefde en licht ook gekregen. En zeker als je in een zwakke positie staat, dan leer je dat echt appreciëren. En dan, je creëert ook zo die empathie, hè, en het begrip. Voor heel veel dingen en heel veel gevoelens als je in zo'n positie zit. Ik ben extreem gepest geweest. Ik heb alle mensen, want wij zeggen soms, we're pleasing people. Yeah. But I was literally pleasing people. Van, please be my friend. Ik ga alles doen. Ik ga alles. Je mocht al mijn laatste spulletjes hebben zelfs. Mm-hmm. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. Ik heb ook redelijk wat issues gehad thuis. Op school, alle soorten issues die je maar kan hebben eigenlijk. En hetgeen dat wel heel belangrijk is, en ik denk dat jullie dat zeker ook kunnen beamen, dat is gewoon die ownership, dat je op een gegeven moment echt moet zeggen van, ik ben niet de persoon, ik ben niet het gepeste kind, of ik ben niet een arme immigrant, of dit of dat. Van, ik ben nog altijd een very worthy fucking person, en ik verdien hier echt de wereld. En als ik het hier zelf niet ga doen, dan gaat niemand anders dat doen voor mij. Want duidelijk krijg ik het niet mee van de rest. Dus I will love myself. En ik had gisteren ook met mijn studenten een hele leuke call. En mijn host Paula, die had iets heel, heel moois gezegd. Eigenlijk omgaan met trauma. En misschien goed doen als psycholoog, kan je dat misschien ook zeker, of denk ik toch dat je dat gaat kunnen beamen. Dat is trauma verwerken. Dat is eigenlijk de shit gaan oplossen dat iemand anders gedaan heeft. En dat is het moment als je dat beseft, denk ik, dat je dat, als je dat een plaats kunt geven, dat dat op zich ook makkelijker wordt. Omdat je inderdaad beseft van, inderdaad, er is mij veel aangedaan geweest. Het is heel jammer. Maar ja, ik ga het moeten opkuisen, want anders ja, gebeurt er niks.
Nee, inderdaad.
Nee, dat is zeker wel waar. Nu, je bent ook op Instagram super open over het moederschap. Ik denk dat daar zo ook... Zeker, ja, jij bent een heel goede mama, vind ik zelf. Maar jij durft ook open zijn over zo de dingen die niet altijd even rooskleurig zijn. Of de not-so-perfect mom-dingen. Mm-hmm. Waarom vind je dat belangrijk om te laten zien dat je geen perfecte mama moet zijn?
Ha, omdat ik heb een klein beetje schrik. Ik heb, mijn hart doet altijd heel veel pijn voor kinderen en kinderen. Want wij beseffen soms niet, wij denken altijd de kindjes in het buitenland en derde wereldlanden. Maar wij beseffen niet, en zeker nu met de crisis, hoeveel kindjes dat er geen teddybeer gaan krijgen met Sinterklaas. Die zelfs geen knuffel krijgen. Ik heb een vriendin en haar mama is logopediste voor kindjes in moeilijke gezinnen. Mm-hmm. En die zegt ook van, ja, sommige mensen gaan op het land gaan werken. Die doen zo'n een plank bovenop een box waar dat een baby van een half jaar in zit. Die gaan de hele dag op het land gaan werken. Die komen terug. En dat kind zit daar de hele dag te wenen. Als die bij de logopedist een kaartje krijgen, die weten niet wat dat is. Mm-hmm. Een cadeautje krijgen. Wauw, is dat voor mij? Dat zijn dingen waar dat ik uren voor kan huilen. Mm-hmm. Dus ik ga daar niet te ver over uitweiden. Want we gaan de mensen ook geen slecht gevoel geven. Maar het punt is, ik wil het moederschap niet romantiseren, want nee, ik heb schrik op Instagram als mensen dat zien van, ah, leuke family, Gucci diaper bag daarbij, het kan allemaal niet op, celebrating, iedere milestone, iedere maand, leuk. Ja, het is echt gewoon heel veel shit en je komt ook echt jezelf tegen en het is supermooi. Ik zou zeggen dat het mooiste is dat je krijgt. En ik heb ook een hele andere perceptie gekregen sinds dat ik moeder ben, want ik was vroeger altijd de vrouw die zei, en dat is ook een beetje vanuit mijn trauma van je moet je altijd bewijzen, dat ik zei van, ja, en al die vrouwen die er zeggen van, en nu ga ik een half jaar niet meer werken, want ik heb hier een kind gebaard, en dit, dat, get over it, van de mensen overdrijven. Amai, ik heb ferm op mijn tanden gekregen, ik heb dikke karma gekregen. Echt mezelf tegengekomen. Ja. En het is daarom dat ik ook mezelf voorgesteld heb, in eerste instantie als mama. Want als ik, naast al mijn accomplishments, die eigenlijk mijn waarden niet per se bepalen, als ik gewoon een mens in de maatschappij kan zetten die niet al die trauma's heeft, niet al die shit heeft, dat ik en andere mensen hebben moeten verwerken. Als ik dat doe, dat is toch al het mooiste dat er is. Want de wereld loopt vol met gebroken mensen.
Absoluut. Is dat mama zijn iets wat je hebt onderschat? Is dat iets waar dat je je op voor kunt bereiden? Is dat iets dat meegevallen is, tegenvallen is? Hoe heb je dat ervaren?
Nee, je kunt dat niet leren. Je kunt niet... ik had... Mijn man die had wel zo wat... Mijn verloofde eigenlijk. Wij gingen eigenlijk trouwen in 2020. Maar dan kregen we de baby. En gelukkig hebben wij geen trouw gepland in 2020. zie je? Trust the universe. Maar... nee, je kunt je daar niet op voorbereiden. Helemaal niet, want je kunt niet leren uit een boek of uit een klasje of wat dan ook hoe je een mama kunt zijn. Mm-hmm. Wat ik ook geleerd heb, is dat iedere mama en haar baby, dat is een team. Als je zwanger bent, heb je al sowieso al emoties, allemaal euveltjes, je bent al gevoelig. Je krijgt op dat moment al heel veel feedback en shit en input vanuit de wereld, dat je eigenlijk voor moet gaan beginnen afschermen. Ja. Op het moment dat je bevalt, komt dat nog veel meer. Het ergste is, dat komt van vrouwen die zelf kinderen hebben, die zelf weten hoe moeilijk het is, maar toch komen die je eigenlijk nog een beetje shamen en judgen en advies geven. En dat is iets wat ik echt heb moeten leren van, hier een hele grote bubbel rond mij. Het is ik en mijn kind, de vroedvrouwtjes, Martientje van kinderen, gezin, bemoeid u met uw eigen zaken. Wij met ons twee, wij gaan dat wel oplossen. Want dat bijvoorbeeld borstvoeding lukte niet. Ik wou dat vrij graag blijven geven. Iedereen ontmoedigde mij daarin. En ik kon niet rechtstreeks drinken aan de borst. Een heel lang verhaal. Staat trouwens op mijn YouTube-kanaal voor mensen die dat interessant vinden. Yeah. Maar iedereen zei van, nee, je gaat dat en dat moeten doen. Mm-hmm. Of dat gaat toch niet lukken. En ik heb iedere ochtend in mijn Naki met Donaldje. Donald is mijn baby. Dan. En ons Naki. Ja, Dan. Gaan liggen in ons bed, in ons Naki. En die heeft achter 6 weken plotseling zelf die een tepel gevonden. Oh. Fantastisch, want heel raar dat hij dat eigenlijk eerder niet had gevonden. Because my nipples are very fucking big. Sinds dat ik bevallen ben. Maar... die heeft dat zelf gevonden. En toen had ik... Dat was voor mij de nudge from the universe van... Iedereen... fuck off. En ik wil nog iets zeggen, Gudrun, want ik had dat gezien op uw verhaal, dat dat voor u een klein beetje een angst was misschien, van dat je dat nu niet direct hebt en dat dat een supergrote wens is voor u. En het, ik denk dat het gewoon moeilijk is, want ik denk dat het voor jou nog moeilijker is dan voor mij, want als je weet hoe dat onze hersenpan werkt, zeg maar, en ook hoe dat onze hersenpan ons saboteert, en dat het dan nog altijd niet lukt om sommige dingen te overkomen, wat jij waarschijnlijk nog veel meer hebt, hence you're the psychologist here, en dat je al die andere mensen kunt helpen, want je nog altijd met zoiets zit. Ik wil gewoon even, like, from a mom to future mom, wil ik even zeggen van, je tijd komt sowieso en je bent met zoveel werk bezig, met zoveel belangrijk werk. You are already mothering all these people. Je bent super jong en je hebt al die tijd om dat op je gemak te doen. Echt waar. En je gaat een super mama zijn, je gaat een super mens in de maatschappij zetten. Maar ja, het is natuurlijk ook niet raar. We zitten nu, of course, in de lockdown. Ja, ik weet niet waar dat je te moe gaat halen. De input van het andere geslacht. Maar
momenteel staat dat even op pauze.
1000% komt dat in orde.
Ik vind dat heel mooi dat je dat zegt, wel. Want ik weet dat er iets is waar dat Gudrun regelmatig...
Ja, dat is mijn grootste droom, hè. Mama worden. Ik kan me niet een leven inbeelden zonder... Ja.
En dat moet nu in een lockdown nog moeilijker zijn, want...
Ja, iedereen is gewoon
zwanger. Waar gaat je iemand vinden? En iedereen, mijn partner, is op de een of andere
manier... zwanger.
Zwanger aan het geraken. Echt, er gaan superveel baby's binnenkort komen. Maar ik vind dat ook wel...
Maar ik heb daar ook vertrouwen in.
Ja, want je bent heel hard aan het werken en je bent zoveel mensen aan het helpen dat je tijd daarin wel gaat komen. Ik vind dat heel mooi dat je dat zegt.
Voor mij is echt, nu ben ik mijn bedrijf op aan het bouwen en tegen dat een beetje up and running is, dan zal ik daar aan beginnen.
En wel, als uw lek gefixt is, kunnen we gaan sparen voor de buggy.
Over de lekken in uw huizen gaan we best niet te ver uitweiden. Ik wou nog iets zeggen over het feit dat je zegt van, je krijgt, bij jou is het dan over het mama worden, hè, voordat je mama wordt. Als je zwanger bent, krijg je al heel veel ongevraagd advies. Ja. Dat is iets waar dat je jezelf wel tegen beginnen afschermen. En is iets wat wij ook heel hard merken, is, je krijgt zoveel advies in hoe je het moet doen. Ja. Maar dat is niet altijd hetgene wat aansluit bij je natuurlijke ik, wat dat jij per se wilt doen. En ik vind het eigenlijk heel mooi dat je zegt van, ik heb die bubbel met Donald gemaakt en ik heb dat zelf opgelost zonder van Janneke en van de tante van die en van de mama van die. En die heeft ook ervaring, die kan u ook wel helpen. Want op den duur ben je zo het noorden kwijt doordat iedereen u ongevraagd advies geeft. Ja, en weet je zelf helemaal niet meer goed. Maar wat moet ik nu nog doen?
Niemand kent je kind zoals u.
En niemand.
Dus niemand kan eigenlijk zo goed weten wat dat je kind nodig heeft als jij.
Ja,
altijd. Want mijn zus zei dat ook, dat heel moeilijk was, want je hebt dan input van kind en gezin en dan iemand zegt iets anders en je mama zegt iets anders. En uiteindelijk is dat zo echt zo van, oké, maar wat moet ik nu doen?
Mm-hmm. Kindergezin weet het zeker niet altijd beter. Ik heb daar... wij gaan niet naar kindergezin. Wij trekken ons plan en we gaan naar de dokter als dat nodig is. Maar het is heel vaak goed bedoeld, dat advies. Hey? People come from a good place. En daardoor vinden mensen dat soms moeilijk om die grens te stellen. Ja. Maar je gaat die wel moeten stellen. Want, sorry, die een klein die heeft u ingewanden, 9 maanden lang zitten vertrappelen, niet van hen. Zij staan niet om 1 uur 's nachts daar pampers te verversen, kots op te kuisen. Dus dat vind ik ook niet dat zij inspraak hebben in like, opvoeding, whatsoever. Het kan zijn dat dat voor hen werkt. Fantastisch. Maar doe dat dan op uw manier. Elders.
Mm-hmm. En heb je dan soms zo onzekerheden over het mama zijn?
Tuurlijk, hebben wij niet allemaal constant die stemmetjes en die limiting beliefs. Het probleem is dat ik ook zeg aan mijn studenten van self-limiting beliefs bijvoorbeeld en zo die gevoelens van schaamte en die inner critic. Dat gaat nooit 100% weg. Nee, je kunt nog de meest ontwikkelde, awakened persoon zijn. Hè, zo woke als je maar wilt. Maar het gaat niet weg. Maar je leert het wel een plaats geven, natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Hetzelfde, want jij bent de queen of perfectionism. Of this, imperfectionism. Ja, dat is ook zoiets. Heb jij elke dag die een drang voor het wel te doen? Ja, uiteraard. But you decide.
You know yourself.
Dus die ownership. Mm-hmm. En je beslist om daar niet op in te gaan. En dat is hetzelfde met mama zijn. Hè? Want ja, een kind, vandaag heeft hij het een, morgen het ander. er is altijd iets en je wil het uiteraard heel goed doen, maar je moet wel onthouden dat je niet meer kan doen dan je best en dat er inderdaad zoveel kinderen zijn die in erbarmelijke omstandigheden opgroeien, die echt jaren en jaren healing gaan moeten hebben van hun trauma's door hun ouders dat ze gekregen hebben, die misschien zelfs nog 3 levens gaan moeten incarneren tegen dat ze hun levenslessen geleerd hebben. En jij bent gewoon de goede mama. Je doet gewoon je best. Mm-hmm. En dat is het enige dat je kan doen.
Ja, inderdaad. Dat vind ik heel mooi gezegd. Ja. Waar ik ook wel benieuwd naar ben bij jou, Anastasia, is... ik zag op jouw website dat je ook wel van ver bent gekomen op het gebied van lichaamsbeeld. Dat je ook een verkeerde relatie hebt met eten hebt gehad. Dat je zo wat uitersten ook hebt gehad. Kun je daar ook iets meer over vertellen?
Nu, ik ben sowieso wel een heel extreem persoon. Echt heel extreem op verschillende aspecten. Maar... ik was wel al heel vroeg, als ik jong was ik al heel vroeg zo een activistje. Van, voor het goede opkomen en eerlijkheid en dit is niet eerlijk. En ik heb dat zo voor een deel wat leren loslaten. En alleen maar verder gaan met de dingen en de mensen die echt wel in mijn wereldbeeld passen. En aanvaard van, kijk, er is ook een deel van de wereld die... ik zeg eigenlijk altijd, wij zeggen de hemel en de hel, maar ik denk dat de hemel en de hel hier is. Tegelijkertijd aan het gebeuren. En sommige mensen zitten in de hemel, sommige mensen zitten in de hel. Maar sommige mensen kiezen er ook voor om niet naar de hemel te gaan en niet de mooie dingen te zien. Maar ik was al heel vroeg echt activisterig, om het zo te zeggen. Yeah. It's not even a real word. En ik was redelijk verzwaard als ik 16, 17 jaar was. Pak dat ik toen 73 kilo of zo, 74 kilo hoog. En dat zag er bij mij ook wel wat fluffy uit. Maar ik had daar zo geen last van. En er was ook iemand die op straat naar mij kwam om zo wat gratis pakketten te verkopen, te geven, voor zo wat iets te pitchen voor afslanking. En ik was daar zo van geraakt van, wat is dat hier? En ik ga, ik ben mooi zoals dat ik ben en ik vind dat niet kunnen. En ik ben toen nog veel meer beginnen eten. Echt zakken chips gewoon per se.
Omdat je onzeker werd.
To make a statement van, van ik ben mollig, maar dat is wie dat ik ben. En jij gaat mij niet zeggen dat ik veel of weinig mag eten.
Exact.
En toen ben ik heel extreem naar de andere kant gebold. Eigenlijk ook een klein beetje door... Ik weet niet zo goed hoe dat het kwam. Ik denk ook voor een deel door... de media, maar toen was dat nog niet zozeer de social media, maar zo de Victoria's Secret models en die dingen. Toen ben ik heel veel afgevallen door eigenlijk 1000 calorieën per dag te eten. En ik ben toen 15 kilo afgevallen op 2-3 maanden tijd.
Getelde ze dan effectief ook
de calorieën? Ja, en dat was obsessief. Dat was voor mij echt OCD, een dwangneurose, om dat echt te gaan tellen. Ja. Dus ik wist, de Vivils van de Lidl is 8 calorieën. Dat is 2 calorieën. Het ging echt tot op de calorie. Ja. Ik ging echt met mijn weegschaal, mijn mandarijnbil in 2 snijden van... dat mag ik hier nog eten vandaag. En ik moet zeggen, op het moment zelf was ik daar niet zozeer ongelukkig van. Omdat ik had zoveel voldoening vanuit... echt die dingen... Allee, vanuit dat perfectionisme ook een beetje. Van eigenlijk dat perfect te gaan uitvoeren. Ik was ook iemand die nooit ging gaan lopen en zo... Ik heb mezelf aangeleerd om te gaan lopen een half uur elke dag. Echt obsessief.
Ja.
Dus het werd heel obsessief. Tot op het punt dat ik heel ziek was. En dat ik, alleen niet van te mager te zijn, maar wel heel ziek van... ziek te zijn van de verkoudheid of wat dan ook. Maar dat ik zelfs geen boterhammetjes zou eten of geen pillen. Want ik wist niet hoeveel calorieën dat er daarin zaten.
Zelfs en, geen pillen?
Nee. Amai. Calories. Count your calories.
Wow, dat gaat ver.
Ja, heel ver. En gelukkig voor mij, ik heb toen echt een blessing gehad, kreeg ik toen een vriendje, die later geen een blessing bleek te zijn. Ander trauma, ander verhaal, andere podcast. Maar die zei toen tegen mij, gelukkig, want het is een geluk bij een ongeluk, was ik zo jong en impressionabel.
Ja.
En die zei tegen mij, want ik wou heel veel bevestiging natuurlijk van die jongen, en wij waren heel verliefd, very sexual. Ja. En dan zei hij om een keer van, ik vind dat je hoofd te groot is voor jouw lichaam. Ik vind dat je veel te mager bent, ik vind je hoofd te groot voor je lichaam. En dan zo ben ik gestopt met eigenlijk obsessief 1000 calorieën te eten. Ik weet dat het een raar verhaal is, but that's just how it happened.
It's the truth.
En ik vind het zo jammer, want mensen, wie weet had ik dat nu niet tegengekomen, deze rare, bizarre wending, die mij terug heeft doen eten, want dat was ook een Bourgondiër en eten en pastaatje.
Uiteindelijk is het goed, want...
Ja, het was... I paid the price for that guy. Maar ja, ik beeld mij dan in, moest dat niet gebeurd zijn, hoe ver het wel niet zou gekomen zijn en hoeveel mensen dat er in zo'n situatie zitten, ook misschien op een latere leeftijd, of diegene dat er, dat er niets hun proces onderbreekt, ja, zeg maar. Mm-hmm. En ik kan mij heel goed inleven dat je daar heel ver in kan gaan.
Ja, ik heb daar jaren in vastgestoken, mm-hmm, hè, met alles af te wegen, af te tellen, van alles en nog wat. Dus ik weet ook wel, bij mij heeft dat 2,5 jaar therapie gekost.
Amai.
In plaats van, mm-hmm, ja. Mm-hmm. Dus het kan er ook wel echt heel diep in zitten, maar het sluipt er vaak op zo'n...
Zo
sneaky. Je hebt het niet door voordat je daar ineens in zit. Bij mij was dat ook... Dat is bij mij dan ook echt begonnen met zo... Omdat iedereen... In zo de fit wereld, op Instagram en zo, die vond het allemaal normaal om calorieën te tellen. Dus ik dacht gewoon dat dat normaal was.
Dat dat the way to go is.
En dan is dat zo een heel sneaky proces dat dat er zo insluipt. En dan ineens kom je op een punt waarvan je denkt... Shit, ik kan me niet meer inbeelden hoe het is om iets te eten en niet te tellen. Mm-hmm. En dan zit je, dan is het fucked up.
Maar zo zie je bij jou ook hoe dat, zo kleine opmerkingen of kleine situaties...
Gigantische impact.
Ja, bij mij zijn ook zo 2 reacties over mijn lijf heeft ervoor gezorgd dat dat compleet uit de hand is gelopen. En ik vind dat waanzin dat zo snel kan gaan en dat het er zo snel kan inkruipen dat je zo de verkeerde richting kunt uitgaan.
Er zijn zoveel... Dat is een beetje het probleem met de wereld. Er zijn heel veel diëten die werken voor een bepaald persoon. Hey, als dat voor u werkt, vind ik dat fantastisch. Er zijn veel mensen met een bepaalde overtuiging. Als hij mij morgen vertelt dat hij een schaap bent of een dolfijn, dan vind ik dat fantastisch voor u. Ik moet niet alles geloven wat een ander zegt. Nee, en dat heb ik echt wel moeten leren. En dat is misschien het mooie, want mijn vriendje die vond mij toen te mager. Mm-hmm. Maar... Ik heb op dit punt alle lichamen meegemaakt. En I have been online all this time. En altijd is er wel shit geweest. Ja. Mm-hmm. Dus nu heb ik zoiets van... Het is te dik, het is te mager, te bloot, niet bloot genoeg, te veel putten in je reet.
Het wel iets.
Hey, je verandert iets aan jezelf, je verandert niets aan jezelf. Dus ik heb echt gewoon zoiets van, ik doe mijn eigen ding. Want zeker ook nu, met de body positivity, komen er ook heel veel mensen naar mij van... Maar ik vind dat echt, kijk echt naar je op. Hey, dat hij met een maatje meer dat jij dat durft dragen. En ik vind dat echt fantastisch. Zo met jouw lichaam. Ik denk van, welk lichaam? Welk lichaam? Ik ben hier niet... Een walrus die aangespoeld is, die terug in de zee moet getrokken worden door PETA. I'm a mom.
Maar eigenlijk, mensen beseffen niet dat zo'n goed bedoelde opmerking eigenlijk
en
heel negatief is.
Complimenten. Oh, ze zijn zoveel afgevallen. Amai. Ja. Fuck off.
Pas heb je op je stories ook gezet dat je die stapjes had gedaan, hè?
Die stapjes?
Sapjes.
Ah, die sapjes. Ja. Ook hele tegenstrijdige reacties daarin. Ja. Ik heb gejuiced, geclenst. En dat is voor mij eigenlijk echt ook geweest vanuit een spiritueel standpunt. Mijn discipline erin en ook van, ik kies hiervoor. Ik moet dit niet doen van iemand. Is dat gezond? Ja, het is niet ongezond als je dat over een korte periode doet. Is het ongezond als je dat constant doet om maar af te vallen? 100%. Mm-hmm. Maar ik vind het ook heel belangrijk van waar dat je komt en wat dat je doelstelling is. Mm-hmm. Zie je, we gaan niet naar de moslims gaan en zeggen van... Ja, maar ja, dat vasten hier ieder jaar, we gaan het moeten stilleggen. Nee, jongens, want dat is hier echt wel niet gezond.
Ja.
Nee, dat doe je ook niet. Daarom denk ik ook dat dat zo belangrijk is. Ieder zijn eigen lifestyle. Mm-hmm. En een beetje respect voor elkaar. En wat dat jullie ook bijvoorbeeld echt mensen leren, dat intuïtief eten en dat je inderdaad al die dingen mocht eten, de taartjes en de patékes, you have to enjoy it, de pizza's en de wijntjes. Mm-hmm. En dat is the thing, want op het einde van de rit, er zijn heel veel correcte dingen om te doen. En dat kun je doortrekken naar alles in de wereld. Maar... You're still here to have a good fucking time. Mm-hmm. En dat is het enige dat je echt moet en dat is gelukkig zijn. Mm-hmm. En dat, sorry, maar voor mij gaat dat niet zonder pizza en zonder...
Nee, voor mij ook niet.
Maar ik was echt onder de indruk, want ik had dat bij jou niet aangegeven. Ik dacht zo, die gaat dat niet doen. En dan dacht ik zo, oké, dus ik wou zoiets polsen van, wat waren uw ervaringen er rond? Maar het was wel iets dat je deed, niet in het om af te vallen, denk ik, maar gewoon voor jezelf...
Ja, en ik weet ook wel, mijn lever en mijn nieren, die detoxen dat ook allemaal.
Ja, dat wou ik inderdaad nog even zeggen.
Hey, er is in principe niet echt een detox nodig, maar het is wel soms goed om een fresh start te hebben. En het heeft wel bij mij enorm geholpen met, bijvoorbeeld, ik heb nu 3 weken of zo gelaunched en dan heb ik ook zoiets van, sorry, oftewel ben ik thriving business-wise, oftewel thriving op andere manieren, maar ik kan niet En constant gezonde slaatjes maken en afhalen, noem maar op. Nee. En constant daarmee bezig zijn. En als ik dan een periode heb dat ik vrij veel suiker en alcohol heb geconsumeerd, which is my life, my own decision, dan vind ik dat goed, omdat ik achter zoiets terug een kickstart heb, om dat niet meer nodig te hebben. En je beseft niet enkel op die manier dat je dat niet meer nodig hebt, maar op vele manieren van, er is heel veel dat we eigenlijk niet nodig hebben.
Ja, inderdaad. En het ook een beetje als een nieuwe start aanzien. Van,
exact.
Dat is denk ik inderdaad in je hoofd van, oké, als ik dat heb gedaan, dan ga ik...
Ja.
Leefstijl zoek die bij mij past.
Ja, het is makkelijker om te zeggen van, ik ga nu bijvoorbeeld voor wat minderen met mijn wijn of minderen met dit en met dat. Ik vind het makkelijker, zoals ik zeg, ik ben heel extreem.
Ja, dat is het zwart-wit en een beetje van
even... En dat gaat niet voor iedereen werken. Nee. 1000% niet, maar dat is hetgeen dat mensen moeten beseffen. Want mijn intentie eigenlijk voor mensen die mij volgen is... je moet niet mijn mening overnemen, maar ik wil je wel inspireren om zelf na te denken over dingen. En plus, je moet niet een fan zijn van mij. Als jij een fan bent van mij, wil ik dat je fan bent van jezelf. Mm-hmm. Dat is mijn intentie om mensen daartoe aan te zetten. Mm-hmm. Want je kunt, dat is wat wij daarnet heel kort ook over hadden gebabbeld, dat is dat toen ik net bevallen was en ik was zwaarder en I didn't give a fuck... Ik vond mezelf nog altijd fabulous. En ik heb dat ook zo gezegd. En ik heb toen redelijk wat bodyshaming gehad. En ik heb daar ook wel rond gepost. Ook iets onverwachte hoeken. Maar kijk, je weet nooit wie dat er verborgen trauma's heeft en triggers. En toen ben ik beginnen sporten, personal training beginnen doen, krachttraining. Heel gezond. Niks mis mee. Maar toen hebben echt mensen op mij gevit van... Hoezo, jij was toch body positive? Mm-hmm. Van, hoezo ga je hier zitten trainen? Hoezo ga je iets veranderen aan je lichaam? Wat ik ook vaak krijg is... ik bijvoorbeeld van, ik heb lipfillers gehad. Ik heb ze opgelost, maar dat bleef altijd een klein beetje zitten. En sowieso, ik heb een Russisch hoofd. Ik heb hier haar, ik heb wimpers. I know, I kind of look like a prostitute voor de gemiddelde Vlaamse persoon die nooit uit zijn huis komt. Ik snap dat ook wel. Maar het probleem is wel niet dat je daar constant mee... op kan pakken van, je bent body positive, je bent, maar je verandert dingen dan jezelf. En ik heb ook heel veel... Ik ben altijd team mannen geweest, maar tijdens de lockdown is er zoveel lelijkheid van de mensen naar boven gekomen, ook van de mannen die eigenlijk niks te zoeken hebben op mijn pagina, die waren al lang weggedropen toen ik het had over de pepperoni nipples, en noem maar op. Maar toch, de riolen stonden open en die waren verdwaald en die kwamen op mijn pagina en die kwamen op mijn body positive post zeggen dat ik een ongezond beeld promoot. Dat ik letterlijk van heb nagels langer dan mijn tuinschaar, lippen dikker dan mijn fietsbanden en dan ga je zeggen dat mensen zichzelf moeten graag zien. Maar ik denk, ik come here for a hug in my big titties, because hey, moet ik je misschien leren jezelf graag zien, dat je niet zo'n shit gaat zitten posten op andere mensen, hun pagina, openbaar, op social media. Maar het probleem is eigenlijk geweest, want ik ben aan het afwijken van die body positivity, dat mensen, is dat een echte plant?
Ik heb geen idee.
Ik ben heel very compelled to touch it. Voor de mensen die het niet... Sorry, het is het vetplantje van Boy. Het is een vetplantje, wel. Mensen zagen mij als een vetplantje en die konden dat niet aan dat ik aan het sporten was en iets aan het veranderen was aan mijn lichaam. En dat is ook heel vaak bij vrouwen, die krabbenmand, dat vrouwen dat niet aankunnen dat iemand zichzelf verbetert. Zoals krabbetjes gaan ze die terug naar beneden gaan trekken. Tegenover, als er maar één krab zit in de krabbenmand, dan vindt niemand dat... Allee, dan raakt in de krab daar direct uit. En dat is het probleem. Mensen kampen zich vast aan Anastasia heeft vetrollen, dus daarom zijn mijn vetrollen oké. En als Anastasia ze straks niet meer heeft, dan kijk ik niet meer goed in mijn vel. Mm-hmm. En dat is zo toxic. Dat moeten mensen echt losknippen, loslaten. Je mocht je vetrollen graag zien. Je moest het niet graag zien. Wilde er iets aan veranderen? Doet er iets aan. Ga sporten. Ja. Je mocht ook je lichaam veranderen. Mm-hmm. Maar zorg gewoon dat je start vanuit wat dat u gelukkig maakt. Mm-hmm. En hoe dat jij jezelf ziet.
Ik denk dat mensen body positivity fout interpreteren als gewoon puur het graag zien van vetrollen.
Ja.
Maar dat gaat eigenlijk om het respect hebben voor je eigen lijf.
Ja.
En je kunt respect hebben voor je eigen lijf en tegelijkertijd er iets aan willen veranderen, maar dan op een respectvolle manier.
Maar dat is zelden als
en dat zien mensen... Ja, bij mij zeggen
bij
ze ook soms
dat ook van hoe
kun
jij
nu body positive zijn?
Ja, of hoe jij verkoopt workout plans of jij doet corona-apps. Hoezo, ik moet mijn lijf toch graag zien zoals het is. Dat is precies alsof je je lijf niet mocht willen veranderen.
Nee.
Maar dat heeft niks te maken met body positive.
Maar en ook niet alleen dat, want wat dat jullie doen, sporten, dat is ook zo gezond op alle mogelijke manieren. Dat is niet alleen maar om af te vallen of te verdikken. Maar daar ben ik ook een klein beetje beu. Je weet, ik ben een beetje rough around the edges. Maar Ja, ik hoef niet een kleinkunst caption bij elke rol celluliet, bij elke snede, bij elke keizersnede, elke rimpel, alles. Vanaf, zolang dat wij constant extra aandacht gaan vestigen op die dingen, gaat dat ook nooit normaal zijn. Mm-hmm. Zie je? Dus wat dat ik doe is, los van een paar dat ik er dedicated posts over gemaakt heb, ik post daar niet over van, oh, kijk naar mij vandaag. Ik heb vrede met mijn lichaam, mijn vetrollen. Ik heb ze nog nooit zo bekeken. Ja, nee, dat is niet normaal doen over iets.
Eigenlijk wil je meer, ja, waar wij soms over spreken, is body neutrality.
Ja, neutrality.
Eigenlijk praten wij ook heel weinig over ons eigen lijf. Mm-hmm. Vooral over er zorg voor dragen, maar niet over hoe het eruit ziet. En eigenlijk de aandacht losdrekken van hoe het eruit ziet, dat is eigenlijk een beetje het doel.
Ongeacht hoe dat je lijf eruit ziet, of dat je nu dik zij, dun zij, maakt niet uit. Altijd zorg dragen voor je eigen lijf, ongeacht of dat je nu dik of dun bent.
Ja, exact. Maar dat is het probleem. Wij leven in een tijd dat je zeer politiek correct moet zijn. Er gaan mensen luisteren en die gaan zeggen, ah, Celine, dik, je mag dat niet zeggen.
Dik is heel negatief geladen.
Exact.
Dat is maar het probleem.
In de essentie is het niet negatief.
Het is niet negatief. Nee, dat is als hetzelfde als zeggen dat dun goed is.
Ja, exact.
En dik is slecht, maar dat is ook weer zo zwart-wit. En Ik moet mij soms daar al voor onschuldigen dat ik het woord dik gebruik, terwijl ik exact. Dat eigenlijk een heel neutraal woord vind. Maar andere mensen geven daar een negatieve lading aan.
Tuurlijk.
En vinden het van, wow, jij bent dik. En toch kun jij jezelf mooi vinden. Dat is vaak zo'n ding, hè, van, of jij hebt vetrollen. En toch kun jij jezelf mooi vinden. Dat is zo exact. Die vetfobie, dat is zo wat
ja.
En het feit dat jij ook zo die reacties krijgt van, jij promoot een ongezond lichaamsbeeld, dan denk ik, maar wat?
Weet je wat er echt ongezond is? Dat is dat ik als mamaatje vers bevallen... En je moest zelfs niet vers bevallen zijn daarvoor.
Vers bevallen best wel leuk.
Vers bevallen.
Fresh.
Ja, ik ben niet overweight. Oké, volgens mijn BMI ben ik al 10 jaar dood. Maar ik ben niet... Ik ben gewoon echt niet overweight. En je kunt mij dat echt niet wijsmaken. Maar het probleem is dat mensen met mijn lichaam denken dat ze overweight zijn. Maar weet je wat er een echt probleem is? Want uiteraard, we moeten politiek correct zijn. En alles is nu zo'n grote slingerbeweging aan het maken. Maar dat zie je ook eigenlijk in de geschiedenis. Dingen die veranderen, dat wordt niet van... Oh, het was heel links. En nu is het midden, normaal. Nee, dat wordt eerst heel rechts. En wat wij nu aan het doen zijn, in mijn opinion, is zodanig die body positivity aan het doordrijven. Ik denk dat heel veel mensen... zich scharen bij die movement die eigenlijk het liefst van al iets zouden willen veranderen, maar die het niet kunnen of niet durven en die daar barrières hebben dat ze moeten overwinnen. Het probleem is, ik ben niet overweight, maar er zijn mensen die echt overweight zijn. Mensen gaan dood aan overgewicht. Mm-hmm. Dat is een probleem. Mm-hmm. En het probleem is, gezond zijn en iets mooi vinden is iets heel verschillend. En het probleem is dat wij nu ook soms, in bepaalde opzichten, echt zwaar overgewicht gaan romantiseren. Dat is hetzelfde wat jij nu zegt, van je hebt een eetstoornis gehad. Mm-hmm. Jij zegt ook niet van, I love my anorexia. I really accept myself as I am. Nee, dat is ongezond.
Ja. Mm-hmm.
En daarom denk ik dat dat zo belangrijk is om met heel veel liefde, heel veel licht, zo weinig mogelijk judgment en zoveel mogelijk begrip, dat we eigenlijk problemen, ook gezondheidsproblemen, gaan aanpakken. En echt ook het verschil, dat we moeten lostrekken van, je bent nog altijd mooi, je bent waardig als persoon, maar er zijn een aantal dingen die moeten veranderen om het gezond te houden. Because we want you to live.
Ja, dat is net hetzelfde met binge-eating. Mensen die met binge-eating worstelen net zo hard met een eetstoornis als iemand met anorexia. Maar die worden door de maatschappij vaak gezien gewoon als luie mensen.
Ja.
En ik denk dan zo van, nee, je moet ook voor die mensen respect hebben, net zoals voor andere mensen. Maar inderdaad, die zijn gewoon kwetsbaar en die moeten iets doen aan hun stoornis. Maar dat betekent niet dat je daar geen respect voor mocht hebben. Want ik had er ook ooit zoiets over gepost, over zo artikels over overgewicht en corona. En dat heel veel mensen zich bijna schuldig voelen, omdat ze een paar kilo's meer hebben. En dan denk ik, nee, je moet gewoon, hoeveel kilo's iemand ook heeft, respect ervoor hebben. Mm-hmm. Want niet wilt zeggen dat jij anorexia promoot, maar iemand met anorexia verdient wel respect als persoon. Mm-hmm. En dat is een onderscheid dat veel mensen precies niet kunnen maken. Respect voor een persoon betekent niet hetzelfde. Dat is heel cru, maar je hebt toch ook respect voor iemand met kanker?
Tuurlijk. Mm-hmm.
Dus iemand met een eetstoornis, of dat dan nu overeten is, of te weinig eten is, die verdienen even goed respect. Mm-hmm. Maar mensen zien dat als ja, een keuze of weet ik veel wat. En die verliezen het respect gewoon voor iemand, voor mensen, omwille van hun gewicht.
Wij dehumanizen mensen zodanig snel, ook omdat wij nu politiek correct zijn. Wij weten nu, een heel goed mens, die is dit. En vanaf dat er iets niet meer die boxen stikt, cancel culture. Dat is een beetje hetzelfde. Ik vergelijk het soms, dat is iets dat ik heel veel opmerkingen over krijg. Ik geef altijd geld aan zwervers. Zwervers gaan we misschien ook niet meer mogen zeggen. Niet meer politiek correct. Maar dat is iets wat mensen mij constant opspreken. Van waarom doe je dat? En dat is een crimineel systeem. Dat is georganiseerd. Dit, dat. Ja. Die gaan daar drugs mee kopen. Die gaan daar alcohol mee kopen. Die zijn niet echt arm. En dan denk ik van, I don't give a fuck. Ik heb iets gegeven. Als hij je loon gestort krijgt, dan zegt uw baas toch ook niet, ah nee, deze maand geen loon voor u, want je gaat hier onverantwoorde dingen doen met dat geld. Mm-hmm. Nee, je geeft iets en that's it. En het probleem is, we gaan heel rap mensen die humanizen en denken dat ze bepaalde dingen niet verdienen, omdat ze heel veel boxes niet tikken, zoals dat ze sukkelen met gezondheid, overgewicht. Mm-hmm. Ja, al die factoren dat we eigenlijk kunnen, hoe dat we het op ons verhaal kunnen van toepassing maken.
Ja. Ik vind het wel mega interessant hoe dat je met bepaalde... Ja, je zegt zo bepaalde dingen waarvan ik denk, amai, dat ik daar nog nooit zelf op ben gekomen, die zo logisch lijken, zoals dat nu met die zwerver. Ik zou daar nooit op judgen, maar die vergelijking dat je maakt, ja, je bent volledig...
Ja, en ik denk dat ik op veel van die inzichten gekomen ben door eigenlijk omdat ik heel veel voor mij... innerlijke rust heb gevonden en spiritualiteit. Ja. En ik ben iemand die heel mijn leven enorm bezig geweest is met wat is de zin van het leven, wat is de zin van het leven, wat is de zin van het leven. En eigenlijk heel veel dingen gaan kijken, opzoeken. En ik schaar mij enorm bijvoorbeeld achter de boeken en de podcast van Dr. Wayne Dyer bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die heeft fantastisch werk. En dat is ook zeker omdat we nu met die spiritualiteit... 10 puntjes dat je een empath bent, 20 tekenen dat je komt van die planeet... Ja, nee. Ik denk niet... Spiritualiteit in essentie is echt uw band met hierboven. En daar kan niemand anders iets over zeggen. En ik denk dat Dr. Wayne Dyer een van de originals is die daar content over heeft gemaakt. Mm-hmm. En dat heeft mij wel veel geholpen met heel veel opzichten. Want de wereld is ook gewoon... Het is niet eerlijk. Er is heel veel shit. Er is heel veel miserie. En ook, wij zijn hier niet geboren om het gemakkelijk te hebben. Mijn spirituele... mijn energiecoach, of hoe noem je zoiets, een energietherapeut, die heeft mij dat ook gezegd, omdat ik echt aan het struggelen was, van, ja, maar het menselijke leven is echt niet gemakkelijk. Nee. Het vergt heel veel moed als zieltje om te incarneren. Mm-hmm. Heel veel moed. Mm-hmm. Want het is, hierboven is alles liefde en licht en onvoorwaardelijk. Dus it's one big hug. Mm-hmm. Maar hier, it's being fucked in the ass with a broomstick every day all over again. Mm-hmm. En dat is gewoon het menselijke leven. Yeah. En het is niet gemakkelijk, maar we kunnen wel manieren vinden om het...
Ik denk ook vooral dat mensen... Want zeker op social media... er is altijd heel veel kritiek en heel veel negativiteit. Maar ik was deze morgen nog zo de podcast van Onbespreekbaar met Gloria Montserrat aan het luisteren. En die was daar iets over aan het zeggen, over commentaar op nieuwswebsites. Iedereen weet, ze noemden dat de beerput van België. De comments op nieuwsdingen. En dan uiteindelijk, als je daarover nadenkt, als je als mens al de moeite moet doen om op elk fucking artikel negatief te negeren, dan moet er toch iets serieus in je eigen leven miszitten. Ja. Dus in plaats van dat negatief te gaan bekijken, van oh, die geven commentaar, ga eens kijken, maar waarom zou iemand dat doen? Ja. Dan moet je toch al keislecht over jezelf voelen als jij de nood voelt om iemand anders naar beneden te halen. En zo bekijk ik ook nu, vooral als ik kritiek krijg of als Celine kritiek krijgt, dan denk ik van, je moet proberen te begrijpen van waar dat komt, want niet wil zeggen dat je dat goed moet keuren. Hè?
Exact.
Totaal niet. Ik keur dat niet goed als mensen kak op iemand anders smijten, maar... Ik denk wel, van dat komt ergens vandaan. Ja. Iemand die goed in zijn vel zit, die gaat dat niet doen.
Nee, exact. 100%.
Je komt ergens vandaan.
Als ik het met iemand niet eens ben, en ik ben het met veel mensen vaak ook niet eens, dan ga ik nooit op iemand zijn Instagram-profiel of in zijn DM's zitten reageren dat ik het niet eens ben. Ik laat dat zijn beloop gaan.
Ik ben me nu aan het voorstellen, jij zo verwoed aan het tokkelen op jouw MacBook.
Nee, dan is dat gewoon zo, oké, doei.
Nee, ja, kritiek wordt heel snel... Allee, verwijder ik vaak gewoon heel snel. We krijgen dat niet heel vaak. Maar wat ik bij jou ook nog wou vragen is... Je hebt een heel duidelijke mening. En krijg je dat regelmatig... Ja, ik weet dat. Het is dom om te vragen.
Yes, the answer is yes.
Ja, the answer is yes, maar... Steek je daar veel energie in? Of hoe gaat je om met die kritiek?
Wel, ja, je moet er niet echt mee omgaan. En net zoals dat Goederen zegt, dat is wat we in het begin zeiden van... Het is heel pijnlijk, maar je moet de shit van andere mensen, wat dat ze je aangedaan hebben, jij moet dat opkeuzen. Mm. Hey, of jij moet daar iets wel of niet mee doen. En het is heel moeilijk. Ja, sowieso sterk in je schoenen staan is heel belangrijk. Dat is een heel groot onderdeel ook. Allee, waar ik mijn cursus rondgebouwd heb, want dat is iets waar zoveel mensen mee sukkelen. Maar je moet wel beseffen, je kunt misschien inderdaad plaatsen in de context van... Ja, die komen eigenlijk... Die hebben geen voet om op te staan. Mm-hmm. Hé, en je kunt dat volledig in zijn kader zien. Maar het is nog altijd een negatieve energie die wordt geprojecteerd op jouw safe space.
Ja, klopt.
En nee, I don't want it in my life. Mm-hmm. Dat is ook hetzelfde. Ik kan ook zeggen van... het kan me niet schelen dat al die mensen komen kakken voor mijn huis. Ja, I really do care. Ik wil geen kak voor mijn huis van al die andere mensen.
Ik vind dat je dat wel heel goed doet. In de zin van dat je mensen er... bewust van probeert te maken. Mm-hmm. Oké, je zet er inderdaad super opinionated in, maar ik vind dat net mooi, want jij maakt mensen eigenlijk bewust van de impact van simpele opmerkingen die zo getypt zijn soms.
Dat probeer ik ook,
want... En dat vind ik mooi, ja.
Merci. Maar dat is ook het moeilijke, want ik heb onlangs een van mijn gastsprekers bij School of Confidence, dat was iemand die redelijk omstreden in de media is geweest. En ik had die geannounced als zo'n lief, zo'n goed mens, die zou niemand kwaad doen.
Ja.
Wat is er eigenlijk gebeurd? In een van de laatste dagen van mijn lounge, ik zeg het, ik ga daar geen boterham minder van eten, maar ik vond het wel boeiend om te zien.
Ja.
Die hebben dat gezien en er zijn eigenlijk allemaal mensen, dertigers, veertigers, echt Vlamingen, met kinderen, die... haatreacties hebben zitten achterlaten op die foto. Op de pagina van mijn business, dus eigenlijk op dat meisje, op die vrouw, mijn moeder ook trouwens, en op mijn business, van wat voor een scamcursus is dit? Wat? En eigenlijk echt over haar gaan kakken, van hoe kan zij nu confident zijn, want zij dit. En dat was echt like clockwork, want dat was zo tussen 10 en 12 uur 's avonds, dat die eigenlijk al zo'n shit aan het posten waren om het kwartier. En dan dacht ik van, stel je voor dat ik hier morgen aan de schoolpoort sta met u, onze kinderen samen op school. Wat gaat hij zeggen? Ah, hier de moeder van Donald, mamatje van Donald. En wel, gisteren, 11:45 s'nachts, heb ik hier haatreacties zitten posten op haar business. Heb ik zoiets van, nee, tussen 10 en 12 s'nachts ben ik riding my husband's dick into the sunset. Ik heb echt wel betere dingen te doen dan zo van die postjes zitten maken.
Ja, maar ik denk dat iets is wat mensen soms niet beseffen. Haat op iemand geven, dat heeft gewoon nooit zin. Dat heeft gewoon geen zin.
Maar
jij gaat er geen betere mens van worden. Nee. Jij gaat daar niet gelukkiger van worden. En die andere persoon die gaat er ofwel alleen maar gekwetst door zijn, ofwel zoiets gaan hebben van, fuck it.
Maar het is heel oneerlijk, want het probleem is, ze creëren negativiteit in een zwarte massa. En meestal is dat juist omdat jij heel licht bent.
Ja.
En dat is zo pijnlijk, want je doet niks verkeerd. En het enige dat je wilt, en dat was mijn voorbeeld eigenlijk daarnet ook, wat ik daarmee eigenlijk wilde zeggen is, ik vind het niet erg dat zij dat doen, maar ik vind het erg dat ze zo leven en dat ze dat meegeven aan hun kinderen.
Ja.
Dat baart mij zorgen, want als ik straks oud en versleten ben op mijn bingoavond in het oude manhuis, in mijn serviceflat, dan moet mijn kind leven met de kinderen van die kinderen die zo'n shit hebben meegekregen van thuis uit. En dat is niet de bedoeling.
Mm-hmm.
Dus... onze common goal is gewoon dat alle mensen groeien en gelukkig zijn.
Mm-hmm.
Want zij kunnen dat licht niet... Allee, het probleem, als je een probleem hebt met iemand zijn licht, dat wil dat zeggen dat je zelf je licht nog niet gevonden hebt.
Nee, en dat je zelf vooral heel veel problemen hebt als je iemand anders negatief
hebt. Ja, en dat licht zit erin, want wij zeggen altijd, wij zijn toch beter dan de haters, dat is waar. Maar ik wil de haters dat zij het eigenlijk ook goed hebben.
Mm-hmm.
Alleen dan ben ik op mijn gemak. Mm-hmm. Want... Het heeft geen nut dat wij in een wereld zitten waarin dat mensen eigenlijk constant met mentale problemen, trauma's, noem maar op, zitten.
Mm-hmm.
Iedereen heeft superveel potentieel, zelfs de haters.
Ja. Mm-hmm.
Too bad, they're not seeing it.
Ja, nee, klopt. Mm-hmm. Zeg maar, je zei nu op dit moment, je zei al super succesvol. Zijn er nog dingen dat je zegt van, dat wil ik nog zeker in mijn toekomst bereiken? Of daar wil ik nog naartoe?
Daar droom ik van.
Goh, ik hoop gewoon dat... als die crisis voorbij is en zo, dat wij gewoon nog gelukkig mogen... Allee, dat is het enige dat ik eigenlijk wil, is gewoon... Zelfs al ga ik niet veel rijker worden of veel... boeit me eigenlijk niet echt. Ik hoop gewoon dat wij... Binnenkort starten wij met bouwen. Ik hoop dat wij geen lek hebben in ons dak. het enige dat ik... Als ik iets zou mogen wensen, zou ik eerder iets wensen voor de wereld dan voor mezelf, omdat ik wel zo mijn eigen shit op een rijtje heb.
Ja.
En ik gun het wel andere mensen. En het enige, hetgeen dat in mijn leven heel veel impact heeft gemaakt, is zeker met die self-limiting beliefs, is het feit dat je dingen altijd gaat opnieuw tegenkomen doordat je ze oplost. En bijvoorbeeld, een van mijn self-limiting beliefs was, is dat ik een klein beetje te ghetto, te ratchet ben, rough around the edges. Ik zeg heel veel fucking. En wat ik nu geleerd heb, is om dat juist echt te gaan, expres te gaan gebruiken. Yeah. Om daar nog, iedere keer dat mijn stemmetje zegt van, nee, je mag dat niet doen. Je gaat niet, je gaat nooit nergens gevraagd worden of je gaat opdrachten mislopen, blablabla. Sinds dat ik daar 180 graden in gedraaid ben, heb ik zoveel opportuniteiten gekregen, juist omdat ik zo ratchet ben. En ik weet niet of dat ratchet nu het juiste woord is, maar it goes to say dat mijn grote wens was al vroeger altijd om niet te moeten werken voor een baas en thuis mogen werken. En daar zijn ook gradaties in, want op een gegeven moment werk je voor jezelf, werk je thuis, maar mogen het niet fucking zeggen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb fucking fabulous laten tatoeëren op mijn been. Gewoon om mij echt, ja, echt waar, om mij eraan te laten reminden dat ik ben gewoon fucking fabulous. En als jij daar last van hebt, dan is dat echt wel jouw probleem. En dat is, denk ik, hetgeen dat ik wil meegeven aan de mensen in de wereld van, je weet echt wie dat je bent. Mm-hmm. En mensen kunnen nu het gevoel hebben dat je een vol skin bent, dat je niet goed genoeg bent, dat je het niet verdient, dat je te rough around the edges bent. Maar juist dat is de grootste reden om juist nog meer zo te zijn.
Ja. Eigenlijk omdat je dan zegt tegen jezelf van ja, het is gewoon oké om te zijn wie dat je bent.
Ja,
en dan maken al die haters en dingen veel minder uit, want als je de hele tijd probeert om iemand anders te zijn, ja, dan is het enige wat je wilt bereiken bevestiging van anderen.
Maar je kunt nooit de beste versie worden van iemand anders.
Voilà. Maar als je gewoon jezelf bent, dan heb je je eigen bevestiging al van weet je wat, is goed genoeg, ik ga gewoon zijn wie dat ik ben. En dan zeg je niet meer zo afhankelijk van bevestiging van anderen, want zolang dat jij je bochten probeert te wringen voor anderen, ja, dan is dat
zo'n straatje zonder einde. Dat is zo vermoeiend en je gaat nooit die gratification.
Je gaat nooit voldaan zijn in je leven. Want je gaat altijd blijven people pleasing en een voldaan gevoel.
Een keer dat je daarin geraakt, dat is een zeer negatieve spiraal.
Ja, dat is een heel negatieve spiraal. Ik vond het mega tof dat je hier waart, Anastasia.
My pleasure.
Merci om je boodschap om de wereld vooral mooier te maken. Want ik vond het heel mooi dat je dat op het einde zei, dat je dat wilt verspreiden. En ik ben er 100% zeker van dat u en ons dat helemaal gaat lukken.
Sowieso.
Nu, als je nog een samenvatting wilt van deze aflevering, dan kun je die vinden op www.getyourboost.be/13. Dus www.getyourboost.be/13. En dan kan je daar de samenvatting van de aflevering vinden. En ondertussen heb ik een spraakgebrek, maar dat is helemaal oké.
Love merci. And fucking light.
Ja, voilà. Ja. Dus merci om te luisteren en tot volgende week. Ciao.
Ciao, ciao.
Doei.